Je luistert naar Stopra op zondag live op Amsterdam FM. We praten vandaag over de jeugdzorg. En bij ons aan tafel zitten Mascha ten Bruggekaten en Francine Anker. En daarnet vertelde Mascha over de raadscommissie jeugd. En nu gaan we met Francine praten over de praktijk. Want zij is programmadirecteur van de ouder-kindteams. Dat klopt, hè, zoals ik het zo zeg.
Dat klopt.
Dat klopt, inderdaad.
Ja, kun je dat nog een keer uitleggen? Wat zijn dat, ouder-kindteams?
Nou, Mascha vertelde al dat in de transitie van de jeugdzorg er in Amsterdam gekozen is om ouder- en kindteams in te stellen. Ja. Dat betekent dat in de hele stad, in 22 gebieden, 22 ouder- en kindteams zijn geformeerd. En dat daarnaast nog 4 teams voor het voortgezet onderwijs en 1 team voor het mbo zijn gestart. En er is voor gekozen om een samenwerking aan te gaan tussen de gemeente, de GGD en 23 instellingen. En al die organisaties leveren mensen die samen die ouder- en kindteams vormen. En in een gebied zijn gestart op 1 januari om de opvoedhulp, advies te geven aan ouders, aan kinderen, aan jongeren. En daarmee ervoor te zorgen dat we veel beter aan de voorkant problemen die er zijn klein kunnen houden.
Kijk, je noemde 23 instellingen. Waar moet ik dan aan denken?
Dat zijn organisaties die nu als welzijnsorganisaties functioneren. Het zijn jeugdzorgorganisaties. Het zijn organisaties in de jeugd GGZ, in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Organisaties in het onderwijs werken. Eigenlijk een prachtige samenwerking van een enorme variëteit aan professionals die ook verschillend zijn opgeleid, zijn maatschappelijk werk, zijn jeugdverpleegkundigen, maar het zijn ook jeugdartsen en jeugdpsychologen, welzijnswerkers en die met elkaar die teams vormen, generalistische teams met specialismen die deze enorme uitdaging met elkaar aangaan.
En hoe groot is zo'n team dan?
Dat varieert, dat hangt ook een beetje van het gebied af. In het ene gebied, er zijn ook analyses van de gebieden gemaakt om ook een inschatting te maken van de omvang van de problematiek. Maar ook in het ene deel van de stad wonen meer gezinnen dan in het andere deel van de stad. En die teams variëren zo van 25 tot 35 mensen.
En hoe moet ik me dat dan nou concreet voor me zien? Ik ben een gezin, ik heb een gezin waar jeugdhulp nodig is. Krijg ik dan 23 hulpverleners aan de deur?
Nee, juist niet. Dat is nou juist het grote verschil.
Ja, hoe verloopt dat dan?
Die kans was voor 1 januari best aanwezig. Want die 23 organisaties waren allemaal afzonderlijk in die stadsdelen en die gebieden aan het werk. En nu is het zo dat je 1 ouder- en kindadviseur krijgt. En dat de manier waarop je gekoppeld wordt aan die ouder- en kindadviseur ook een beetje afhankelijk is van de leeftijd bijvoorbeeld van je kinderen. Want het is zo dat er ouder- en kindadviseurs gekoppeld zijn aan het onderwijs. Dus als je kind op de basisschool zit, is dat eigenlijk de meest geëigende weg om in contact te komen met een ouder- en kindadviseur. Maar een kind onder de 4, dan is de jeugdgezondheidszorg eigenlijk de meest logische weg. Want ouders gaan met hun kinderen om de zoveel maanden naar de jeugdgezondheidszorg voor controle, voor het gezond opgroeien van hun kinderen. En ook dat, de hele jeugdgezondheidszorg maakt ook deel uit van die teams. Dus dat kan ook een route zijn waarlangs je verdere opvoedvragen aan de orde kunt stellen.
En je had het ook over artsen. Ja. Zijn dat speciale artsen of worden ook sowieso vanuit de medische wereld informatie gegeven?
Het zijn jeugdartsen die nu bij de jeugdgezondheidszorg werken. En die ook heel nauw samenwerken met medisch specialisten. En we werken ook heel nauw samen met huisartsen. Want ook huisartsen, dat is een plek waar ouders ook heel vaak naartoe gaan als ze vragen hebben rondom het opgroeien van hun kinderen.
Dus dan, hoe zit dat dan met die beroepsgeheim dingen? Kunnen artsen zomaar aangeven?
Nee, daar moeten ouders ook mee instemmen.
Mm. Oké.
Okay. Mag ik daar iets over zeggen?
Ja,
dat is uiteraard ook wel een punt. Ja, dat is ook wel een punt waar wij ons zorgen over maken. Want aan de ene kant is het natuurlijk heel goed om heel veel informatie uit te wisselen, zodat je, eigenlijk dus de kritiek van vroeger, dat een hulpverlener bij een gezin komt en helemaal niet weet wat daar vroeger gebeurd is. Maar ja, het risico is wel dat informatie rondgaat. En dat is niet de bedoeling. Want als je voor een simpel griepje bij de huisarts komt, is het niet de bedoeling dat die weer weet wat je hele achtergrond is. Dus er wordt nu gewerkt aan een systeem waardoor de hulpverleners die het nodig hebben wel inzicht kunnen hebben in de informatie als het gezin daar toestemming toe verleent. Maar dat je dus niet automatisch in allerlei systemen zit waarbij je in één keer je hele geschiedenis ziet.
Ja, maar dat vraag ik me inderdaad wel af, hè, Francine. Het gaat dus om het bundelen van heel veel informatie, van allerlei kennis en kunde. Het komt allemaal in één dossier. En natuurlijk kun je wel iets bedenken waardoor dat voor sommige mensen wel toegankelijk is. Maar hoe bewaken jullie die gegevens? Hoe bewaken jullie die privacy?
Nou, we zijn gebonden aan allerlei protocollen, hè, eigenlijk waar Marcia ook al op duidt. Dus een arts mag niet zomaar informatie delen. Er is echt ook een systeem te bedenken met schillen. Hè, waar je uiteindelijk in het midden de meest vertrouwelijke informatie hebt. Die maar heel beperkt voor beperkte groepen in te zien is. Wat denk ik wel een hele belangrijke verandering is. Is dat ouders zelf veel meer aan zet zijn. Dus als het gaat ook over het verzamelen van informatie. Maar ook bijvoorbeeld over het maken van een hulpplan. Dan zijn het die ouders zelf die aan de slag gaan. En dat is echt wel een enorm verschil met hoe het was. Hè, waar de professionals op een voetstuk stonden en bepaalden wat er goed was voor het gezin. En die kanteling, dat is wel een hele belangrijk doel van de verandering waar we nu voor staan.
En hoe moet ik dat dan voor me zien, dat die ouders dat zelf moeten doen?
Nou, de ouder- en kindadviseur die is er voor de lichte hulp. Hè, dus... En licht is soms ook een heel kort gesprek. Het zijn misschien 2 of 3 gesprekken. Dat zijn niet de gesprekken waar allerlei rapportages van gemaakt worden. Dat doen we ook niet, omdat dat juist weer een enorme bureaucratie tot gevolg zou hebben. En ook daar willen we juist van af. Als er meer nodig is, dan wordt er een plan gemaakt. En dan gaan de oude kindadviseur en de ouders en misschien andere mensen die bij dat gezinssysteem betrokken zijn of die in het netwerk van de ouders zitten om de tafel om met elkaar dat plan te maken.
En is zo'n adviseur nou juist iemand die dus wel het hele verhaal heeft?
Ja, die voert regie, maar die ook in het medische circuit is er nog altijd informatie die ook niet gedeeld wordt met de oude kindadviseur.
Okay. Maar dat is wel degene die als het ware de manager is van het hele verhaal. Dus die weet ook wel dat er ook nog een gesprekken zijn met een psycholoog of dat er ook nog schuldhulpverlening is in het gezin. Dus die heeft wel het overzicht. Die weet misschien niet alles, maar die heeft wel het overzicht.
Ja, precies.
Ja, en moet ik me dan zo voorstellen dat jullie ook met een soort risicoprofielen werken? Ik weet dat het bij allerlei inspecties ook heel populair is geworden, ook voor het onderwijs. Geldt het ook voor gezinnen? Want ik neem aan, er zijn zoveel facetten die een gezin potentieel hulpbehoevend of misschien zelfs gevaarlijk maakt. Of waar het gevaar van escalatie bestaat. Hoe maken jullie die risico-inschatting?
Nou, net werd ook al even gesproken over de angst dat er iets heel erg misgaat. En daar zijn bijeenkomsten voor politici, maar er zijn natuurlijk ook bijeenkomsten en trainingen voor professionals. En heel veel van de professionals in onze teams hebben daar natuurlijk ook al heel veel ervaring mee. Omdat ze bij de jeugdzorginstellingen werken en daar ook op getraind zijn. En waar we voor staan, hè, want we zijn net gestart en er moet een hele hoop. En daar hebben we de komende 2 jaar voor. Is dat uiteindelijk alle ouder- en kindadviseurs daar ook op getraind. En steeds opnieuw ook op getraind worden. Dus dat herkennen van... hier moet ik nu niet leuk weer een afspraak maken, maar hier moet meteen doorgezet worden. Dat is een vaardigheid die de ouder- en kindadviseurs ook moeten hebben.
En bestaat dus iets als een ultieme directe lijn? Dus ik ben een hulpverlener in een gezin en ik zie gewoon, dit zou morgen zomaar eens mis kunnen gaan. Ik weet er is morgen iets wat heel veel stress kan opleveren. Ik moet nu mijn baas kunnen bellen die weer een lijntje heeft met de politie, ik noem maar wat.
Ja, er zijn meerdere mogelijkheden. Er is gewoon de collegiale consultatie. Er is een leidinggevende die geconsulteerd kan worden. Hè. Dus zo is dat systeem ook opgebouwd. Maar we zijn ook op 1 januari met Veilig Thuis gestart. En dat is de samenwerking van het voormalige meldpunt kindermishandeling en het meldpunt huisgeweld. En daar zitten deskundigen die ook geconsulteerd kunnen worden, maar waar ook direct gemeld kan worden. En Veilig Thuis functioneert in die samenwerking van hulpverlening en politie en justitie.
En daar heeft u vertrouwen in dat het goed gaat werken op deze manier?
Ja, kijk, wat we natuurlijk willen is dat het niet dat we niet in die crisissituatie terechtkomen. Ouder- en kindteams zijn juist natuurlijk bedoeld om helemaal aan die voorkant te zorgen dat ouders de steun krijgen, waardoor die situaties niet ontstaan. Maar net wat Masje ook zei, we kunnen dat nooit helemaal uitsluiten. En daarom is het ook heel belangrijk dat die 800 professionals die in die ouder- en kindteams werken ook weten wat ze in die situatie moeten doen. Maar we hopen dat zij vooral het grootste deel van hun tijd bezig zijn met ja, allerlei opvoedadviezen en gezinnen trainingen aan te bieden. Met ouders in gesprek te gaan over opvoeden en wat daar zo lastig aan is.
En die teams die zitten in de wijken en op scholen. Maar lang niet alle scholen hebben zo'n team.
Alle scholen hebben een ouder- en kindadviseur. Dus in de wijk is een team. En dat team bestaat uit, wat ik net al zei, zo gemiddeld 30 mensen. En de scholen in dat gebied hebben uit dat team een ouder- en kindadviseur die een aantal uren aan hun school verbonden is. En stel dat er heel veel problemen zijn op een bepaalde school, dan kan er ook extra uren geleverd worden vanuit dat team, omdat dat op dat moment heel hard nodig is.
En die scholen zijn dus een belangrijke indicatie?
Ja, een belangrijk vindplaats zou je kunnen zeggen. Ja. In de gemeenteraad is voor 1 januari ook gesproken over dat die verbinding met het onderwijs op de manier gaat plaatsvinden zoals we dat nu doen. Voor scholen is er ook het nodige veranderd in de nieuwe jeugdwet. De zorgteams waarin de intern begeleider van de school en de ouder- en kindadviseur samenwerken, is een belangrijke manier om goed in de gaten te houden hoe het met kinderen gaat en er ook snel bij te zijn.
Maar zijn sommige scholen niet echt veel kritischer dan andere? Ik bedoel, de ene school die geeft al aan als een kind een beetje druk is. En de andere die wacht natuurlijk heel lang, want die hebben er 22 drukke kinderen.
Dat is juist natuurlijk ook wel het bijzondere van de ouder- en kindteams. Dat de ontwikkeling van een team per gebied ook net wel een beetje anders kan zijn. Omdat er het stadsdeel of het gebied er anders uitziet. Omdat er andere vragen zijn. Omdat er andere problemen zijn. Het is ook aan de teams en de teamleider om zelf ook passend in dat gebied de belangrijkste partners te zoeken waarmee je wil samenwerken. En dat kan in het ene gebied een andere partij zijn. Ook omdat sommige organisaties wel in het ene gebied werken, niet in het andere gebied. Maar ook in die gebieden gebeuren allerlei verschillende dingen.
Maar ik snap het dan nog niet helemaal. Moet ik dan zo voor me zien dat in bepaalde delen van Amsterdam het misschien iets normaler is dat een kind een paar tikjes krijgt en in een andere stadsdeel weer helemaal niet?
Nee, dat vinden we niet normaal.
Nee, ik probeer even duidelijk te krijgen van wat dat
Het is juist
inhoudt.
Andersom.
Masha?
De teams zijn zo samengesteld dat ze passen bij de wijken of bij de buurten. Dus het is ook zo in Amsterdam dat in sommige wijken de problemen anders zijn of zelfs groter of kleiner zijn dan in andere wijken van de stad. Dus sommige teams zijn ook groter dan andere teams. En sommige teams zullen meer toegespitst zijn op bepaalde soorten problemen dan in andere teams. Ook bijvoorbeeld achtergronden van mensen. Ik bedoel, er zijn wijken in Amsterdam waar veel meer mensen uit Ghana, Turkije, Marokko wonen dan andere wijken in de stad. Dus daar moet het wel bij passen.
Nee, precies, dat is natuurlijk duidelijk. De verschillende samenstellingen van de wijken, verschillende sociaal-economische achtergronden. Maar wat is dan de invloed op die bepaalde problematiek?
Ik geloof dat ik je vraag niet helemaal begrijp.
Nou, ik vraag me af, welke andere problemen kom je in de jeugdhulp tegen, bijvoorbeeld in Nieuw-West, in hoeverre is dat anders dan in het centrum?
Nou, de woonsituatie kan enorm verschillen. Hè. Een groot gezin in een kleine woning met een laag inkomen. Nou, daar kun je van bedenken dat
zijn de problemen gewoon heftiger dan?
Heftiger, maar ook anders. Bijvoorbeeld schulden. Hè. Dat is een heel groot probleem voor een gebied als Nieuw-West. En dat maakt dat ouders soms helemaal onder water staan. Hè? Van gewoon niet meer weten waar ze moeten beginnen. En tegelijkertijd ook nog een gezin moeten managen.
Nou, ik zag op een gegeven moment ergens een cartoon waar iemand had getekend. Dus zo'n soort gesprek. En daar werd bij gezegd, jeugdzorg kan ook betekenen dat we vader aan een baan helpen. Dat kan soms best een oplossing zijn. Want dan hebben gezinnen zoveel problemen tegelijk. En Ze wonen klein en er is geen geld. En daardoor is er enorm veel stress. Mm. En dan kan het zijn dat mensen hun agressie bijvoorbeeld op hun kinderen gaan uiten. En dan gebeurt er zoveel tegelijk. Ja, daar moeten mensen op in kunnen spelen. En het is nou eenmaal zo dat dat in sommige delen vaker gebeurt dan in andere delen van de stad.
Maar is het dan niet bijvoorbeeld zo dat, stel in een wijk waar weinig gebeurt, dat daar dan juist de relatief lichte problemen bij kinderen de hele tijd de aandacht krijgen? Dat ADHD-gedoe?
Ik denk dat we nu met deze verandering in de jeugdzorg echt niet in een soort van luxe positie zitten. Dat er hulpverleners op zoek gaan naar kleine probleempjes en die dan op gaan blazen. Ik denk echt dat het andersom is. Dat er misschien iets minder mensen ingezet worden op het moment dat er blijkt dat er minder problemen zijn en dat die verschuiven naar andere delen van de stad.
Maar
en misschien kan Francine iets zeggen over de grootte
over dat
van die teams.
ADHD bijvoorbeeld. Ik bedoel, er schijnen nu echt procenten van de kinderen zitten aan de Ritalin. Is dat nou altijd nodig?
Nee, maar het is niet aan ons om dat te bepalen. En ik denk dat heel veel ouders met een kind waar die diagnose is gesteld en waar een kind medicatie krijgt, helemaal die oude kindadviseur niet nodig heeft. Want dat gezin is zelf in staat met de hulp die ze krijgen vanuit de GGZ om dat verder zelf te regelen en zelf daarmee om te gaan. En het kind ook te leren waar kansen en waar beperkingen liggen. We zijn er niet voor de mensen die ons niet nodig hebben. We zijn er voor de mensen die ons wel nodig hebben.
Dat is een mooie slogan.
Ja, want natuurlijk, ik bedoel, met zo'n organisatie loop je toch wel enig risico op bureaucratie, lijkt me.
Maar met ook een stevige bezuiniging die er nog aan zit te komen. Ja. Omdat het hele idee is dat we op deze manier efficiënter kunnen gaan werken. Dus dan is het natuurlijk ook wel de bedoeling dat dat gaat gebeuren. En dat heeft Francine ook al een paar keer gezegd. Dat dat de bedoeling is en dat daar dus ook naar gekeken wordt om efficiënter te gaan werken. Dus daar heb ik echt wel vertrouwen in dat dat gaat gebeuren. We hebben nu zelfs al een discussie gehad over het verminderen van het aantal ouder-kindteams. Omdat die indeling in wijken toch zo was dat dat niet helemaal bleek te passen. Nou ja, dan gaat er echt niet nog zo'n team een soort van voor de gezelligheid bij zitten. Dat is de situatie niet op dit moment.
Ja, ik wil toch nog even een sprongetje maken naar de toekomst. Want we zijn nog maar heel kort op weg met deze nieuwe wet en de uitvoering ervan.
Ja.
3 weken inderdaad. Trouwens, heel fijn dat jullie ook al in zo'n vroeg stadium daar iets over willen komen vertellen. Want ja, het gaat over jeugdzorg. Dus nogmaals, inderdaad, als er dingen fout gaan, dan wil je er ook nu al over kunnen praten natuurlijk. Maar wanneer zijn jullie tevreden? Ik denk over een jaar, dan kunnen we waarschijnlijk iets beter zien. Wat zijn nou de gevolgen van deze implementatie? Francine, wanneer ben jij tevreden?
We hebben met elkaar afgesproken dat we 2 jaar de tijd nemen voor de transformatie. We hebben de transitie achter de rug. En ik ben tevreden als ouders en kinderen en jongeren ons weten te vinden. Dus als die plekken waar ouder- en kindadviseurs zijn, dat ouders die beter te vinden. En omgekeerd dat die ouder- en kindadviseurs ook daar zijn waar die gezinnen zijn. En niet achter een bureau gaan zitten wachten totdat ze ouders en kinderen naar hun toe komen. Ik ben tevreden als we echt in staat zijn om gebiedsgericht te werken. Dus echt ook gebruik te maken van wat er allemaal aan initiatieven zijn in die buurten en in die stadsdelen, in die gebieden. Ik ben tevreden als we de samenwerking tussen alle partijen die ertoe doen goed kunnen regelen. En ik ben tevreden als we echt in staat zijn om die om problemen klein te houden. Dus echt naar die voorkant toe. Wat ook belangrijk is om uiteindelijk ook het goedkoper te maken.
Nog heel even die zichtbaarheid van die ouder-kindteams. Hoe moet ik me dat voor me zien? Moeten ouder-kindteambegeleiders moeten die op scholen met een tafeltje gaan zitten, zodat bij de ingang bij wijze van spreken, zodat ouders weten van ik kan daar terecht. Dit is de schakel die misschien mist.
Nou, scholen doen dat op hun eigen manier. En ik hoorde toevallig van een collega in Noord, die kreeg een mooi A4'tje thuis met een foto van de ouder- en kindadviseur. Ik ben de ouder- en kindadviseur van de school van uw kind. Nou, dat is een manier. En op een andere school hangt er een poster. En op de volgende school vertellen ouders aan elkaar hun goede ervaringen met de ouder- en kindadviseur. Ik vind dat allemaal prima hoe het gaat. Maar voor ouders die een opvoedvraag hebben, moet het helder zijn waar ze terecht kunnen.
Marcia, wat verwacht jij daarvan, van die oude kindteams? Moeten die nog meer doen om zichzelf te laten zien? Dat is natuurlijk nog best wel.
Daar is het nog te vroeg voor, dus dat moeten we gewoon zien hoe dat gaat. En het idee is dat ze zichtbaar en bereikbaar zijn. Dus ja, we zijn nog zo kort bezig dat ik nog geen reden tot verbetering of zo zie.
En wat verwacht jij dan van wethouder Kuikenheim, bijvoorbeeld over een jaar? Hè? Want we gaan natuurlijk over 2 jaar ga je dan misschien wat meer het beleid evalueren. Maar wat moet er over een jaar al gebeurd zijn, bij wijze van spreken?
Goed, aanvullend op wat Francine allemaal zei, aan de punten die laten zien dat de transitie van de jeugdzorg goed gegaan is. Ik zou daar eigenlijk nog zelf aan willen toevoegen dat ik echt tevreden ben als blijkt dat er geen groepen buiten de boot zijn gevallen. Want je ziet nu op dit moment komen er wel weer wat discussies over sommige dingen die misschien toch iets anders hadden gemoeten. Als bijvoorbeeld die discussie in Den Haag over de eigen bijdrage voor jongeren die naar een psychiatrische instelling moeten. En ik zou echt tevreden zijn als we volgend jaar of misschien over 2 jaar kunnen zeggen dat we geen onnodige bureaucratie hebben opgetuigd. Want ik bedoel, dat risico zit er natuurlijk toch in. En ik zou dat graag hier willen komen vertellen.
Ja, en dan ben ik nog wel benieuwd naar de meetbaarheid daarvan. Hè? Dus we hebben het over het wegwerken van bureaucratie, het verhogen van zichtbaarheid. Wordt op de een of andere manier gemeten? Francine, kijk eerst even naar jou.
Ik wil er graag wat over zeggen, want dat is natuurlijk voor ons ook een enorme uitdaging. Hè, want er zijn natuurlijk allerlei systemen waar informatie in geklopt wordt. En we zijn gewend om daar dan allerlei mooie rapporten over te maken. Maar wij schatten in dat zo'n 70% van het werk van de ouder- en kindteams juist niet geregistreerd wordt. Omdat dat allemaal die korte, lichte contacten zijn. En wij zijn natuurlijk ook al in gesprek van, maar hoe laten we dat dan zien? En wat wij heel graag willen is dat dat op een kwalitatieve manier gemeten wordt. Dus dat er 2 keer per jaar in de vorm van interviews met ouder-kindadviseurs, met ouders, met kinderen. En dat dat veel meer verhalen oplevert van hoe doen we het nu, dan dat we alles kunnen turven en die professionals weer voor de helft van hun tijd achter een computer zetten waar ze weer allerlei registratiesystemen moeten invullen. Dus we zijn daarover nog in gesprek hoe we dat willen gaan doen. Maar dat zou aan zoiets denken wij.
En voor die verhalen ga ik gewoon bij iedereen op de koffie en hoop ik daar dan ook het echte verhaal te horen. En vaak is dat ook zo.
En dat afvangen van problemen aan het begin, is dat niet een heel idealistisch beeld?
Dat moet ook blijken. Hè. Dat is natuurlijk ook een stuk van de uitdaging. We zien al wel ervaring, ook in de proeftuinen in het vorige jaar, dat ouders heel tevreden zijn over adviezen die ze krijgen. En het zit hem soms ook in ouders die gewoon de weg niet weten. Hè? Kinderen die na schooltijd op straat rondlopen en niet weten dat je naar een sportclub kan en dat er mogelijkheden zijn, ook als je weinig inkomen hebt, om dat voor je kinderen te regelen. Heel veel ouders weten gewoon niet hoe ze daar moeten komen. En ik denk dat we daar enorm mee kunnen helpen. En ja, op een gegeven moment moeten we zien. Ik hoop van harte dat dat niet idealistisch is, maar dat dat echt zo gaat werken.